We hadden een klein gesprekje vooraf. De jongste aanwezige van vanavond zit er me vooraan. 8 jaar. Net geworden, gitaartje gekregen. En ze kan een liedje zingen, spelen. Ook misschien ook wel zingen. En dat is dat liedje wat u net zong, Tel uw zegeningen. En ik zei tegen haar, dat ik heel vaak in Israël geweest was. En dat elke gids die ik meegemaakt heb, me altijd heeft gewezen op het woordje tel. Weet je wel, dat ging dan ongeveer, als je bij Megiddo bent, dan is dat een tel Megiddo. Een tel, dat is dus iets wat ooit een stad geweest is, verwoest is, een beetje glad gemaakt is, daar weer zand op, en daar is weer een nieuwe opgebouwd. En dat is zo 4, 5, 6, 7, 8 keer doorgegaan. Op een bepaald moment is het een berg, dat is dan tel. En dan roep ik daar in Israël altijd categorisch, maar we hebben ook zo'n tel in Nederland. Oh ja? Ja, ik zeg, dus tel uw zegeningen. Stapel maar op. Het wordt steeds hoger. En je komt uiteindelijk niet meer aan tellen toe. Maar zij zong het mee. Ik heb even opgelet of ze meezong. Het was echt zo. De koster heeft 3 glazen water neergezet voor mij. Dat betekent 1,5 uur preek. Voor elke 1/2 uur een glas. Maar hij zei, daar zet ik 4 neer. Zo heeft hij het wel gezegd. Maar we zijn toegekomen aan Openbaring 21. En vanavond lezen we Openbaring 21 vers 1 tot en met vers 8. Een klein stukje. Maar een van de weinige stukjes uit de Bijbel die gaan over de eeuwigheid. Als u iets over de eeuwigheid wilt weten, dan kunt u niet aan Openbaring 21 voorbij. En we hebben nog een klein stukje, dat is in de 2e Petrusbrief. Maar daar moet u het bijna mee doen. Er staat heel weinig over de eeuwigheid in de Bijbel. Openbaring 21. Ik lees dat voor de herziene Statenvertaling. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man versierd is of sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega. Het is al uitgelegd door broeder Henk. Het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Over die tweede dood hebben we de vorige keer, voor mij is dat de vorige keer, maar voor jullie is het een paar weken terug, nagedacht. Dat is de hel. Dat is een beetje kort door de bocht, maar dat is het wel. Het dodenrijk, dat is een ander woord in het Grieks, Gehenna. Hades. Maar het woord, voor de tweede dood is het woord Gehenna, dat is de hel. De tweede dood is echt altijd van Gods aangezicht verwijderd. En als je van Gods aangezicht verwijderd bent, dan is er geen liefde, dan is er geen licht, dan is er geen leven, dan is er geen barmhartigheid, dan is er geen vergeving. Er is eigenlijk niks. Leven zonder liefde, zonder aanwezigheid van God, is sowieso een hel. Nu al, zeggen we ook wel eens. Nu, dat is het ook in de toekomst. Je moet er niet aan denken dat mensen die je nu lief hebt, met wie je omgaat misschien, collega's, vrienden, familie, bekenden, dat die daar zullen terechtkomen. Het vliegt je soms een beetje naar je keel als je dan iemand hoort zeggen. Gisteravond was het even op de televisie over dat een soort de vorm van euthanasie plegen. Van, ja, ik wil. En eindelijk krijg ik rust, zei die man in het bed. Want het was dan zover. Er zou euthanasie worden verricht en hij zou dan niet meer hier zijn. En dan ben je geneigd om tegen dat toestel, de televisietoestel, te roepen. Dat heeft natuurlijk geen zin, want dat komt niet over. Van, ja, maar is dat dan wel zo? Maar stel je voor dat je de Heer Jezus niet kent. En dan kom je in de Hades, daar sla je je ogen op in de plaats van pijn, zegt de Heer Jezus zelf. Rijke man en arme Lazarus. Dat is helemaal geen mooie optie. Dat is een afschuwelijke realiteit voor mensen die daar zullen komen. Van harte hoop ik en bid ik dat niemand hier vanavond wat dat betreft onduidelijkheid heeft. Dat er niemand is die zegt, ik weet niet waar ik naartoe ga. Ik weet niet waar ik heen ga of waar ik terechtkom. Nu, als je de Heer Jezus kent, kom je daar niet. Dan kom je echt bij hem uit. En dat is niet het dodenrijk, dat is niet de Hades, dat is ook niet Gehenna. Want dan is die tweede dood niet meer, want die tweede dood stierf de Heer Jezus. Toen ben ik al, alhoewel ik nog hier zit, met hem gestorven, met hem aan het kruis, met hem begraven door de doop tot de dood. Ik was er even niet meer, maar nu in nieuwheid des levens wandelen. Christenen zijn de meest merkwaardige mensen. Als ze hier op aarde zijn, zeggen ze dat ze gestorven zijn. En als ze gestorven zijn en je staat bij een open graf, dan zeggen ze, ze leven. Dat is precies het omgekeerde van wat mensen zeggen. Precies het omgedraaide. En het is zo. Alleen door het geloof in de Heer Jezus ben je een kind van God. En alleen door hem heb je leven tot in eeuwigheid. En dat is het eeuwige leven. En de Heer Jezus zelf is dat eeuwige leven. Hij is dat. In Openbaring 20 ging het over die rechterstoel, die witte troon, die grote witte troon. Ik heb toen uitgelegd dat er eigenlijk drie rechtszittingen zijn. Dat is de rechtszitting die wij kennen als openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. En twee, het scheiden van de schapen en de bokken als de Heer Jezus op zijn troon zit. En drie, de grote witte troon. Het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus, dat is iets wat we wel meemaken als gelovigen. Niet om daar toch uiteindelijk een ticket te krijgen voor de hemel. Je mag wel naar binnen of je mag niet naar binnen. Dat is zeker, dat is door het geloof in de Heer Jezus zeker. Maar wel om de vraag te beantwoorden, wat je gedaan hebt voor de Heer Jezus, heeft dat waarde of heeft dat geen waarde? En dat heeft waarde. Daar zou ik wel een hele avond over willen praten. Het staat een beetje in mijn geheugen nu al, omdat ik aanstaande zaterdag iets moet zeggen op een conferentie over dit onderwerp. En dat laat ik dan maar zo. Als u het wilt weten na afloop, dan ga ik u vertellen waar ik het over ga hebben dan. Feit is dat er straks een moment komt dat u bij hem zult zijn. Maar Paulus noemt het zo, voorts is van mij weggelegd de kroon van de gerechtigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag zal gaan geven. Nou, die kroon, die lauwe tak, die eretak of erekrans, die krijgt u van hem. Waar? Voor de rechterstoel van Christus. Daar wordt bekeken wie u bent. En ze weten het heel precies. En daar krijgt u uw beloning. En dan hoort u of u gezag hebt over drie steden, twee steden, half harksteden of heel schaaphok. Dat is mijn uitleg altijd. Het allerkleinste stukje wat ik kan vinden in de provincie Groningen was schaaphok. Meer kleiner is het niet, echt niet, is niet kleiner. Maar ik dacht vroeger al, nou daar dan maar. Weet je wel, niet meer. Ik hoefde niet zoveel meer. Maar de Heere zal daar belonen. Hij zal jou belonen voor wie je geweest bent voor hem. Voor wat je in zijn naam hebt mogen doen, hebt mogen zeggen, hebt mogen uitstralen. Dat gaat komen. Openbaar worden voor de rechter. Hoe je niet bang voor te zijn. Super. Heer, dank u wel dat ik in uw licht mag komen. En je gaat met kroon en al hem tegemoet. En als je hem dan ziet, dan denk je, nou, ik heb die kroon niet verdiend. Dat heeft hij gedaan. Dus je gaat die kroon van jou aan zijn voeten neerleggen. En je gaat zeggen, Heer Jezus, dat heb ik niet gedaan, dat hebt u gedaan. Het scheiden van de schapen en de bokken, dat was de tweede rechtszitting die ik noemde. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd, maar ik wil het nog een keer helder hebben. Dat is wat u vindt in Matteüs 25. En dan gaan de volkeren van de koning der koningen een oordeel krijgen over hoe ze gehandeld hebben met Israël. Wat ze gedaan hebben met zijn volk. Ik bedoel, Iran kan een grote mond hebben. En er kan, ik weet niet hoeveel anti-Joods gemoeds en gedoe zijn vandaag. Maar er komt een moment dat ze op grond van deze dingen beoordeeld worden. Heb je ze, dat zijn dus de mensen uit de Israëlieten, ooit een bekertje koud water gegeven? Ben je ze tegemoet gekomen in de gevangenis? Heb je ze opgezocht in het ziekenhuis? Kortom, wat heb je gedaan met mijn volk? En wat ze aan het minste van mijn broederen gedaan hebben, dat hebben ze aan mij gedaan, zegt de Heer Jezus. Dus dat is de norm, wat je gedaan hebt met Israël. Dus het praten over Israël en het veroordelen van, ik heb het niet over de politiek van Netanyahu, hè? Dat is verschil, hè? Ik hoop dat u dat verschil ook hebt. Dat u niet gezegd, nou daardoor keurt alles goed wat ze daar in Jeruzalem zeggen. Nee, dat is niet zo, dat heb ik niet gezegd. Dat zal ik nooit en nooit zeggen. Maar als het gaat over de beloften die de Heere God aan Israël gegeven heeft, dan ben ik heel helder. Dan moet je met je tengeltjes afblijven. Er zijn dingen waar je niet aan moet komen. Laat dat maar zo. En de derde rechtszitting is dan de grote witte troon. En daar staan alleen maar doden. Dus alleen maar mensen die het leven niet hebben. Geen leven uit God. En dan gaan de boeken open. En ik ben er voor mezelf van overtuigd geraakt dat de mensen die daarvoor staan al door hebben wat er over hen gaat gezegd worden. Dat hebben ze al lang door. Ik heb vorige keer gezegd, stel dat Pilatus daar komt, dan staat hij daar oog in oog met de Heer Jezus. En dan weet hij heel precies, als hij zich niet bekeerd heeft, dat zou kunnen, hè? Dat zou kunnen. Misschien wel door zijn vrouw, die zei, bemoei je niet met deze rechtvaardige. Blijf er met je vingers af, doe dat niet. Maar als hij zich niet heeft bekeerd, dan staat hij daar en dan snapt hij op hetzelfde moment heel precies wat er gaat gebeuren. Ik sta fout. En deze mensen worden op grond van hun werken geoordeeld en die gaan naar de hel. Dat is de tweede dood. En na die rechtszitting voor de grote witte troon, waaruit al bleek dat alle elementen brandende zouden weggesmolten zijn, alles wat er aan was aan materie, aan schuilplaats, waar je achter kon kruipen, waar je misschien nog een beetje steun aan zou kunnen hebben, dat is weg. Dat is allemaal weg. Er is niets meer over. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is niet het liedje wat we wel eens zingen, eens wordt alles weer nieuw. Dat zingen we wel. Maar we bedoelen eigenlijk dat wij dat zouden moeten doen. En een beetje milieuman die zegt, ja, daar zijn we mee bezig. Ja, we zijn nog niet helemaal klaar. Het is nog een zootje in Holland. Maar goed, in andere landen gaan we al heel ver. Of anderen die hebben met de dieren heel veel. Ik ben heel duidelijk in mijn uitspraak. De duivel is bezig om, ik weet niet hoeveel rookgordijnen neer te leggen, zodat mensen niet meer weten waar ze het over hebben. Het is een soort Babylonische spraakverwarring. En ze hebben het over een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dat moeten wij dan oprichten. Nou, kijk maar eens om je heen. En weet maar eens hoe ver het is in je eigen tuintje. Dan kom je er wel achter. We zitten een beetje te genieten in Overwerd. Daar hebben we een klein huisje. En daar zitten nogal wat eekhoorntjes in de tuin. En die denken dat zijn de allerliefste beestjes als je dat zo ziet. Nou, hang ze maar eens in een pot pindakaas in de boom. Heb ik gedaan. Niet omdat ik zo goed ben, maar iemand zei, dat moet je doen. En moet eens kijken wat er gebeurt. Nou, drie van die eekhoorns die zitten achter elkaar en die bijten elkaar kapot. Er is, ik denk nou, dat het onder mensen zo was, dat wist ik al. Maar ook onder eekhoorns, ja. Ik heb gelet op de mereltjes, precies hetzelfde verhaal. Ik heb gelet op de, hoe heet die ding, die mooie koolmeesjes, hetzelfde verhaal. En ik ga over katten en over leeuwen maar niks zeggen. Maar er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat komt niet omdat wij het zo goed deden. Dat komt omdat de Heere een nieuw begin maakt. En dat is de eeuwigheid. De eeuwigheid is het moment waarop die nieuwe hemel en die nieuwe aarde er is. En daar een heel andere orde geldt. In het begin heeft de Heere God de hemel en de aarde geschapen. Zo begint onze Bijbel. Genesis 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En het eindigt met, en God geeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus dat is echt het begin. en een afsluiting. Die dingen zijn bij elkaar te voegen. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. Die waren al weggesmolten. Al die dingen waren al verdwenen. Die waren er niet meer. Dat was weg. Alle houvast van mensen en alle aandachtspunten van alle regeringen weg. Waar ze zich druk om gemaakt hebben, waar ze eindeloos over vergaderd hebben, is er niet meer. Wat moet je dan met je agenda? Ja, die kun je wel, je kunt wel volschrijven met afspraken, maar dat is het niet meer. Alles is weg. Je moet je voorstellen dat alle conferenties die nu nog belegd zijn, alle overlegorganen, dat die ineens niet meer doorgaan. Dus zinloos zijn, want er is gewoon niks meer. Wat een schok. Maar wij hebben een andere visie. De zee was er niet meer. De zee was in Genesis 1 een woelige situatie. De aarde was bedekt met water. Allemaal water. En de geest Gods zweefde over die wateren, over die vloed. En toen kwam het droge tevoorschijn. Daar is het mee begonnen in Genesis. Het droge kwam tevoorschijn en God heeft dat droge aarde genoemd. En die zee, die is er dan niet meer. Al die, wanordelijke situatie, die woelende, doorgaande golven, die zijn weg. En er komt iets nieuws voor in de plaats. De zee betekent ten tweede, volgens het boek Openbaring, hoofdstuk 17, de volkeren, de massa's van volkeren. Die zijn niet meer. Dat is voorbij. Wat er wel is, is een heilige stad die het nieuwe Jeruzalem neerdalend van God uit de hemel gereed gemaakt als een bruid die voor haar man versierd is of versierlijk gemaakt is. Nu wordt het even moeilijk. Ik hoop dat u in de gelegenheid bent. Nou, ik hoop het eigenlijk niet. Ik hoop eigenlijk dat u voor de volgende keer zou plaatsvinden hier, dat ook die agenda niet meer ertoe doet, dat we bij de Heer zijn. En dan krijgen we daar in de hemel uitleg over wat er nog zou kunnen gaan gebeuren. En dat krijgt u van de leraar ter gerechtigheid, zo wordt hij genoemd in Joël 2 vers 24. Dat is die leraar die Nicodemus bedoelde, u bent de leraar van God. Hij gaf hem een titel, een eretitel, de leraar ter gerechtigheid. Niemand had dat ooit gezegd. Jezus zegt tegen Nicodemus, en u bent de leraar van Israël, dat was ook al een compliment. Maar hij, de Heer Jezus, is de leraar ter gerechtigheid. En die geeft dan les. Nou, ik ben er zeker van dat u dan niet een verzuimuur neemt. U bent erbij. U wilt weten wat hij te zeggen heeft. Het begrip van tijd is dan ook voorbij. Het aantal glazen water telt dan niet meer, dus dat is niet de lengte van de preek. Het is alles anders. Het is allemaal nieuw. Volstrekt nieuw. En de Heer Jezus gaat uitleg geven. En wat er dan gaat gebeuren is dat we bijzondere dingen gaan zien. En Johannes kreeg het voorrecht om dit hier op aarde of in een gezicht opgetrokken in de hemel. Een gezicht om dit toen al te zien. En hij ziet dan de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. De volgende keer, en daar was ik dan eventjes gestrand met een uitweggetje, gaat het over de nadere details van dat nieuwe Jeruzalem. Maar dan gezien in de voor die tijd nog plaatsvindende periode van 1000 jaren. En in die 1000 jaren komt de heilige stad, voor zover ik het zie, maar ik ben ook maar beperkt, komt die heilige stad niet op aarde. Dus in het 1000-jarig vrederijk is de heilige stad een soort bovenaards schouwspel. Boven de plaats waar de Heer Jezus is, daar schittert dat gezicht. Dat is het teken van de Zoon des Mensen, zo wordt dat genoemd. Daar is de glorie van de Heer Jezus zichtbaar in de lucht, een gigantische heerlijkheid, een blok diamant van kilometers. Er zijn allerlei schattingen, maar als je dat allemaal narekent, dan moet het toch iets zijn van hier tot Madrid ongeveer. Dat is wat uit de hemel komt, en dat is de kristalheldere diamant. Dat is een blok heerlijkheid van je welste. Dat hangt boven de plaats waar de Heer Jezus is. Zoals de Shechina in de oude tijd de plaats markeerde, de plaats aangaf waar de Heere woonde. Zo zal in het duizendjarige vrederijk dat nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalend daarboven de stad Jeruzalem hangen. Maar die stad bestaat dan nog in dat duizendjarige vrederijk. Maar nu komt de eeuwigheid en dan bestaat die stad niet meer. Want alle dingen zijn weggesmolten. En dan blijkt dat die stad wel op aarde komt. Dus een beetje verschil tussen, en dat heb ik heel vaak geroepen, misschien komt dat nieuwe Jeruzalem wel nooit op aarde. Nou, dat komt in het duizendjarige vrederijk, voor zover ik het zie. Zet het maar een, met tussen haakjes van dato, zei dat, maar die kan zich vergissen. Maar voor zover ik het zie, komt in het duizendjarige vrederijk het nieuwe Jeruzalem niet op aarde. Zal boven de plaats zijn waar hij is, waar hij zijn troon heeft. En dat is Jeruzalem op aarde. Daar is hij, in die stad is hij dan. En daar hangt dat nieuwe Jeruzalem boven. Maar als het om de eeuwigheid gaat, Openbaring 21, dan komt dat wel op aarde. Dat is verschil. Dus misschien was ik wat onduidelijk in een andere uitleg toen ik het daarover had en zei dat het nieuwe Jeruzalem nooit op aarde zou komen. Wel zichtbaar zou zijn, maar niet op aarde zou komen. De heerlijkheid van de Heer Jezus wordt geaccentueerd door de veelheid van de onderdanen. Ik citeer een tekst, ik dacht uit Spreuken. In de veelheid van de onderdanen ligt des konings heerlijkheid. Dat is een spreuk ergens. Dus in die enorme aantallen heiligen die bij hem zijn, die om hem heen zijn, daar ligt de heerlijkheid van hem. De glorie van de Heer Jezus. De heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God door de hemel. Maar dan nog, ook in die tijd is ze gereed gemaakt als een bruid die voor haar man versierd is. Dat wordt ook uitgewerkt in de rest van Openbaring 21. Ik maak u lekker voor de volgende keer. Ik hoop niet dat u het meemaakt. Ik hoop dat we bij hem zijn. Dan krijgen we daar wel eens. Maar stel dat we hier nog zijn, dan gaat het daarover. Over de bruid van het lam. Ik zal u de bruid van het lam tonen. En hij voerde mij weg in de geest. En dan komt dat nieuwe Jeruzalem. Uit de hemel neerdalend. Wij kunnen ons moeilijk indenken dat de bruid van het lam identiek is aan een stad. Wij hadden daar al moeite mee toen we Openbaring 17 en Openbaring 18 hadden, waar de grote hoer ook genoemd wordt de stad Babel. Dus ook vrouw en stad. Maar dan in negatieve zin. En hier is vrouw en stad positief. Maar dan voor de Heer Jezus. Het gaat bij vrouw om die bijzondere band. Die emotionele liefdesrelatie die er is. En het gaat bij stad om de uiterlijke uiting daarvan. Openbare uiting daarvan. Die twee dingen die worden bij elkaar gehaald. Zowel in het negatieve. Babel en grote hoer. Hoort bij elkaar. En vrouw en stad als het om het nieuwe Jeruzalem gaat. Maar dat is bijzonder. Dat zelfs na 1000 jaren. Dat kan ik nu zeggen. Maar dat moet ik nog uitleggen de volgende keer. Dat na 1000 jaren van met hem zijn. En bij hem zijn. En om hem heen zijn. Hem vergezellen. Hem duiden op alle mogelijke manieren. Dat na 1000 jaren van duiding. Van hem aanwijzen als de enige. De echte. De eerste. De laatste. De levende, dat na 1000 jaar nog steeds die stad eruit ziet als een bruid op een bruiloftsdag. Wij denken, nou dan moeten de schoenen een keer gepoetst. Of dan moet het jurkje toch een keer in de naar de stomerij of zo. Nou ja, weet ik veel wat u allemaal bedenkt. Maar er zal iets moeten gebeuren. Want ja, 1000 jaar, je kunt nog niet geen 1000 jaar in hetzelfde pak gaan blijven lopen. Nee, dat kan ook niet vandaag. Hoeft ook niet hoor. U redt het ook niet. Maar hoe dan ook. Dan wel, dan blijkt dat de heerlijkheid, de glorie van de bruid nog precies is als toen het begon. Niets veranderd. Nog steeds dezelfde, hetzelfde. Dat komt heel dicht bij de naam van onze Heer, bij ik ben, de ik ben, de dezelfde. De onveranderlijke, de eeuwige, de getrouwde. trouw. Die bruid die is er dan nog, steeds, als een bruid voor haar man versiert. En ik hoorde een luide stem uit de hemel, zegt vers 3, zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Dat heeft me ontroerd, al een paar dagen lang. Ik zit wat emotioneler in elkaar dan een ander misschien, maar daar schaam ik me ook niet meer voor. Ik probeer het. De tent van God is bij de mens. Toen de Heer zijn paradijs had gecreëerd, toen de Heer Jezus, hij is de schepper, de uitvoerder van de schepping, toen heeft hij Adam en Eva daar neergezet en toen ging hij in de avondkoelte op bezoek. Zo ging dat toen. En dat werd verstoord door de zondeval, dat weet u, maar hij kwam er wel. Adam, waar ben je? Wat een prachtige tijd moet het zijn geweest. Hoe lang dat geduurd heeft. Ik hoop een paar honderd jaar. Daar hebben ze er echt wel goed van genoten. Maar niemand weet dat. We hebben geen tijd. Maar het is wel gebeurd. De Heer kwam daar op bezoek in de tuin. En had omgang met Eva en met Adam. Ik weet niet waar ze het toen over gehad hebben. Niet over de Telegraaf. Ook niet over een sectegroep. Pagina groot. Gisteren in de Telegraaf. Ook niet over... weet ik veel wat allemaal aan miskleunen, ook niet. Ze hebben het over hemzelf en zijn gedachten gehad. Hij wilde delen met Adam en met Eva. En toen ging het mis. Toen werd die prachtige harmonie compleet verstoord door de zondeval. En daar heb je misschien, ik weet niet hoeveel preken over gehoord. In bepaalde kringen ging het daar altijd over, over de val. En over wat er allemaal aan gevolg van de val is gekomen. Maar misschien heb je ook nog iets anders gehoord. Dat de Heere God, toen hij daar vandaan Abraham uiteindelijk riep en met hem een bepaalde route ging. Abraham heeft aangewezen en dat volk Israël door de Heere is uitgekozen. Abraham en zijn nazaad. En ze zijn in Egypte terechtgekomen. Ze moesten nog even wachten aanvankelijk. Dat staat er allemaal precies bij, vooraf. En ze moesten even, en toen hebben ze een grote druk, een bijzondere moeitevolle tijd gehad. En toen heeft de Heere God hen uit Egypte gehaald met een uitgestrekte arm en een geweldige kracht. En nu gaat het om Exodus 29, het laatste vers. De beide laatste versen. Ik wil het toch maar even lezen. Exodus 29, de beide laatste versen. Daar gaat de Heer spreken over het offer, een morgenoffer en een avondoffer. En dan gaat de Heer bijzondere dingen zeggen. Hij zegt in vers 42, daar zal ik u ontmoeten en daar met u spreken. Dan zegt vers 43, daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Met andere woorden, de Heer gaat spreken over... Ik ontmoet ze daar. Tent van de ontmoeting wordt dan de tabernakel later ook genoemd. God ontmoet mensen. Maar het gaat me eigenlijk concreet om die bij de laatste versen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen en ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben die hen uit het land Egypte geleid heeft opdat ik in hun midden zou wonen. Ik ben de Heere hun God. Ze zijn niet verlost vanwege hun prut, vanwege hun grote nood, vanwege hun ellende. Want dat was moeilijk. Slavenarbeid, zware druk, enorme pijn. Maar de Heere God heeft ze niet verlost omdat zij zo hard tot God baden, omdat zij riepen tot God. Maar omdat de Heer zei, maar ik had een plan. Ik wilde wonen bij jullie. En als u nu hoort zeggen in Openbaring 21, en de tent van God is bij de mensen. Dan kun je toch niet anders dan terugkomen bij die tent van God, de eerste tent van God die op aarde kwam, waar de Heere zegt, en ik wilde wonen en ik wilde een ontmoeting met jullie. Dat is het plan van de Heere geweest, dat geweldige reddingsplan om dat hele volk uit Egypte te halen. Ze hebben toen geschuild achter het bloed van het lam en ze zijn door de Schelfzee gegaan en de Heere God zegt, en ik heb toen een model laten zien van de plek die ik bedoel. Aan Mozes, weet je wel, Mozes had dat allemaal gezien op de berg. En toen heeft hij dat gemaakt en toen zei de Heer, en ik heb echt bedoeld dat ik bij jullie zou wonen. De tent van God is bij de mensen. Je houdt het niet voor mogelijk. Ze zijn daar geweldig blij mee geweest. Ze hebben de Heer gedankt. Ze zijn door de woestijn getrokken 40 jaar. Ze zijn in het beloofde land gekomen. En het heeft niet zo lang geduurd. In het begin van het boek Samuel gaat het al helemaal mis. Daar was ik een beetje mee aan het studeren. Ik wilde zo graag weten hoe dat toen allemaal gegaan was. En Hofni en Pinhas zijn priesters. Eli is oud en der dagen zat en die zit op een stoel. In de tabernakel was aanvankelijk helemaal geen stoel. Maar goed, voor Eli, de oude man, was een stoel gereserveerd. Dat was clementie en daar zat hij. En dan waren er mensen die offers brachten. En dan ging de knecht van de priester op nadrukkelijk bevel van die priester naar die mensen toe. En ik keek in die pot of dat een beetje goed vlees was. En als het een mals dier leek, dan zei hij de flinkstuk uithalen voor mij. Nou, zo ging dat. Met een vork erin. Dat wat voor de Heere bedoeld was, dat werd voor de priester geclaimd. En ik heb me daar vroeger al kwaad op gemaakt. Ik was een heel raar vindje misschien, maar hoe hadden ze het in hun hoofd? Eigenwijze mannen. Hoe durf je? En ik zat vorige week in mijn studie. En toen dacht ik, ach, Dato, je bent precies net zo. Dat wat jij dat bedoelt voor de Heere. Dan ga je soms zelf met een vork inprikken. En dan ga je het beste voor jezelf nemen. Heb je nooit ooit iets gedaan voor de Heer Jezus. En gedacht, van, het is nog maar goed dat ik dat gedaan heb. Ze mogen toch wel blij zijn dat er nog zulke zusters of broeders zijn die dit nog zeggen. Of die zo zingen, of zo besturen, of zo kinderwerk doen, of zo schrijven, of zo preken. Ik kwam mezelf tegen, en flink ook. En ik hoef niet in Pinhas, dat klopte van geen meter. Daar gaat het niet om. Maar het is wel heel herkenbaar. Al wat gedaan wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde. Maar wat liefde voor jezelf was, dat valt wel weg bij het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Nou, dat is dit. En Hofni en Pinhas hebben de ark uit de tent gehaald. Hebben daar een soort trofee van gemaakt. En zijn met ark en al het strijdgewoel ingetrokken. Nou, dat gebeurt vandaag weer precies net zo. Het gaat helemaal niet goed. De tent van God was bij de mensen. De Heer wilde bij hen wonen. En het ging niet goed. En toen is een hele tijd zonder ark geweest. Die is eerst gaan zwerven in het land van de Filistijnen. Later teruggekomen in Kiriath Jearim. En daar heeft hij nog 20 jaar gestaan. En daarna is hij door David weggehaald. Dat ging allemaal niet zo gemakkelijk. Er gebeurden enorme dingen. Uiteindelijk in de tempel gezet. Salomo. Prachtig. Opnieuw. God wilde wonen bij de mensen. De tent van God was bij de mensen. Het was alsof het opnieuw begon. Heeft ook niet zo lang geduurd. Toen waren er koningen die het allemaal wat anders zagen. En die hebben het veranderd. Die hebben de ingang verlegd. En die hebben de dingen ook verzet. De plaats veranderd. Dingen aan koning Agas met name. En uiteindelijk is de tempel verwoest in de ark. Volgens Jeremia 3. Zoek hem er niet naar. Hij is het niet meer. Wordt ook niet meer gemaakt. Zal ook niet meer komen. De ark van het verbond was weg. Nebukadnezar had alles plat gegooid. En ze zitten in Babel als ballingen. En er is niets meer. Natuurlijk is er een herstel geweest in de dagen van Ezra en Nehemia. Maar niet met een ark van het verbond. Die is nooit meer teruggekomen. Nooit meer. Nooit meer een grote verzoendag geweest. Maar er was niks van een verzoendeksel. Dat was er niet meer. Dat was allemaal weg. En of die ark nu ergens onder in een aardsgewelf staat, onder de stad Jeruzalem, dat zou kunnen. Dat wordt verondersteld, er zijn allerlei theorieën over. Dat laat ik maar los. Maar in elk geval is een andere theorie, dat zegt het boek Openbaring, de ark is opgetrokken geweest, maar God zegt, en nou is genoeg, ik trek hem weer terug. Ik heb het model aan Mozes laten zien, mijn model. En nu zij er zo mee omgaan, weg. Want in het boek Openbaring staat, op een bepaald moment wordt de ark van het verbond, die in de hemel is, zichtbaar. Alsof God zegt, ik heb hem zelf bewaard, ik heb hem zelf in veiligheid gebracht. Het zou kunnen. Ik wil voorzichtig zijn, maar het zou kunnen. En zo bleef het. En toen kwam de Heer Jezus, even kort door de bocht. En de Heer Jezus, van hem staat in het evangelie van Johannes. Hij heeft onder ons getabernakeld, letterlijk. Ik zeg het heel voorzichtig, de tent van God was bij de mensen. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Al zijn glorie, al zijn heerlijkheid was terug te vinden in hem. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Buitengewone heerlijkheid, buitengewone glorie. Je zou het niet durven zeggen. En wat hebben ze met hem gedaan? Nou, ze hebben het beste voor zichzelf eruit gepeurd. En ze hebben hem daarna overgeleverd. Precies hetzelfde. Nu zeg ik het weer met alle voorzichtigheid. Toen heeft God hem weggetrokken. Dus wat er met de ark gebeurde, waarschijnlijk weggetrokken. En in de hemel gebracht. Dat is ook met hem, met onze Heer Jezus gebeurd. Nu aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Meer geworden als de engelen, als hij uitnemende naam dan zij geërfd. En dan hij, dat hij een uitnemende naam dan die engelen geërfd heeft. De Heer Jezus in de hemel. Weg. Toen de ark werd buitgemaakt in de dagen van Hofni en Pinhas, toen riep de schoondochter van Eli die merkwaardige woorden. Dat was op het moment dat zij een kind baarde, tevoorschijn liet komen. Een kind kreeg. Ikabod. En dat betekent letterlijk, weg is de heerlijkheid, weg is de eer. Dat was om haar man zat erbij, maar ook omdat de ark was buitgemaakt. Weg is de heerlijkheid. Nu toen de Heer Jezus naar de hemel ging, dan was de heerlijkheid verdwenen. De tent van God bij de mensen. En ze hebben zich een ogenblik, een aantal jaren in zijn heerlijkheid kunnen verheugen. En buitengewone dingen gezien en de tent van God is weg. Nu bij de Heer Jezus in de hemel. En nu wordt het moeilijker. Toen kwam de Heilige Geest en die ging in de gelovigen wonen en maakte van de gelovigen een tent. Woonsteden van God in de geest, zo wordt de gemeente genoemd. En zelfs de individuele gelovige is een tempel van de Heilige Geest. God woonde en woont nu bij de mensen. Vind je het geen wonder dat je er bent? Niet eigenwijs worden, niet tegen de buren zeggen, nou je mag wel 12 keer bedanken, je mag wel eens een bloemetje geven. Hè? Die mooie tulpen, die zijn niet voor de familie te fluiten, die zijn voor mij. Want ik heb, je mag dankbaar zijn dat ik er nog ben. Ja, zo heeft de kerk misschien wel gereageerd. Ze hebben het beste voor zichzelf uit het offer gehaald. Ik zeg het maar weer, omdat het zo scherp lag. Weet je wel, dat is een offer. Onze dienst mag voor de Heer zijn, Romeinen 12, vers 1. Een voor God welgevallig offer. Onze redelijke eredienst. Onze verstandelijke godsdienst. Dat wat wij doen voor de Heer, dat mag een offer zijn. Maar voor wie is het bedoeld dan? Voor jezelf? Of voor je eigen haag? Voor je eigen club? Voor je eigen naam? Voor je eigen eer en glorie? Gaat het om onze club? Onze naam? Onze kerk? Onze groep? Daar waar ik preek, waar ik zing, waar ik kinderwerk doe, waar ik bestuurlijk werk doe. Gaat het daarom of gaat het om de Heer Jezus? En als het om andere elementen gaat, dan ben je weer bezig in die pot van offer een flink stuk voor jezelf eruit te plukken. Ik hoop dat beeld van Hofni en Pinhas zo helder wordt dat je dat eigenlijk niet meer kwijtraakt. Want de gemeente heeft gefaald. We hebben ruzie gekregen met elkaar. Ik had vanmorgen Filippenzen 4, dat was een andere gemeente waar ik sprak, was aan de beurt. Ik vermaan Euodia en Syntyche om eensgezind te zijn. Nou, dat komt natuurlijk alleen onder zusters voor, die hebben altijd ruzie of zo. Onzin natuurlijk, volkomen onzin. Het waren daar inderdaad twee zussen die het niet zo goed met elkaar konden vinden. En er wordt toch pastorale zorg in Filippenzen 4. Hè? Denk erom, sta ze bij en probeer er wat aan te doen. Hè? Weet je, heel concreet. Dus gewoon aanwijzen om er wat aan te doen. Maar ik ken ook een paar broeders die ruzie hebben. En ik wou dat beperkt was gebleven tot één voorbeeld. Er is zoveel stuk gegaan. De tent van God is bij de mensen en het is weer niet goed gegaan. En nu ligt het te grabbel. En je leest van alles. Er gaat zoveel over je heen komen. Als je het een beetje volgt, dan denk je, Heer, alsjeblieft, kom maar alsjeblieft vandaag. Want het wordt zo zwaar, het wordt zo moeilijk. Het is bijna niet meer te overzien en te hanteren. En de Heer wil dat we nu nog een keer durven zeggen. En toch komt de tent van God bij de mensen. Wat een dag zal dat zijn als die tent van God bij de mensen is. En hij zal bij hen wonen, hun God. Dus dat wat God van plan was, Genesis 1, 2, 3, maar ook Exodus en later Tempel en veel meer. Alles wat God van plan was, krijgt dan inhoud op een prachtige manier, want God woont bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Weet je dat dat nu al kan? Ik vind het een hele bijzondere zaak dat als twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn, dat de Heer daar aanwezig wil zijn. Hij is niet, laten we zeggen, niet hier. Hij is niet zichtbaar voor de buurman. Maar hij is hier wel. De Joden moeten, als ze een dienst in de synagoge doorgang willen laten vinden, minimaal 10 zijn. Minyan wordt dat dan genoemd, dat hoort zo, dat worden ze geteld. Ook een jongetje van 13 net bar mitzvah gaat, kan meetellen daarin. Er worden altijd gekeken, of het, als er geen 10 van deze mannen zijn, dan gaat de dienst in de synagoge niet door als dienst. Je mag wel bijbelstudie doen, maar er mag, is geen formele, geen officiële dienst. En ik heb toen ik daar voor het eerst kwam, gevraagd aan een Joodse man, die het zou kunnen weten, een rabbi, waarom kom je bij het getal 10? Hoe haal je dat in je hoofd? Nou, hij zei, dat is heel eenvoudig. Toen Abraham bad voor Sodom en voor Gomorra, toen heeft hij over 50 gepraat, over 40, over 30, over 20. En toen over 10, als er nog 10 waren, dan zou de Heere God de stad sparen. Nou, ik vind het een prachtige gedachte. Als er nog 10, als er 10 zijn, dan spaart de Heere de stad. Dan wordt het een bijzondere zaak, omdat hij spaart. En tegen ons zegt de Heer Jezus, als er 2 of 3 zijn, dan ben ik er ook. Het is zo gaaf. Dat zelfs 2 of 3 genoeg zijn voor de Heer Jezus om daarbij te zijn. Wij kunnen echt de aanwezigheid van de Heer Jezus ervaren. De tent van God is dan bij de mensen. Alleen de buren zien dat niet. Maar die buren die zijn inmiddels voor de grote wereld. Sorry, ik heb het niet over uw buren. Vergeef me. Ik wil het alleen maar duidelijk maken. Ik weet niks over de buren. Ik mag ook niet in het hart gaan kijken van die buren. Ik zou wel willen, maar dat heb ik niet. Dat kan ik niet. Dan moet ik ook met mijn vingertjes afblijven. Maar het is wel zo dat die tijd voorbij is. En dan gaat de tent van God wonen bij de mensen. Wat een zegen. Wat God ooit bedoelde met Adam en Eva. Omgang hebben. Vertrouwelijke omgang is. Of misschien met Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Die vertrouwelijke omgang met de Heer en van de Heer met ons. Dat wordt dan ervaren. Want er zijn al helemaal gelovigen. Ja, dat is dan, als je dat vertelt aan ongelovigen, wordt dat gelijk uitgelegd van, ja nou, wat een select gezelschap. Dan heb je weer die sectegeest. Weet je wel, zo ongeveer gaat dat dan. Die kant gaat het altijd op. Dat wordt altijd onderuit geschoffeld door de tegenstander. Maar die is dan ook gebonden. Dus in die tijd zal dat niet zo gebeuren. Maar nu wel. Dus ik bedoel dat niet te zeggen, met deze boodschap ga ik nu eens even naar de buren. Ik ga eens even vertellen hoe het allemaal precies gaat straks. Nou, gooi dat prachtige van jou niet voor de zwijnen, doe het me niet. Getuig van de Heer Jezus, vertel over hem. Maar de allermooiste dingen kun je niet delen. Ik heb tijden gezocht naar een tekst, die had ik vroeger gekregen van een broeder. Het is een zot die zijn ganse geest uitbaat. En daar had ik een NBG vertaling, ik vond het niet terug, vond het nergens terug. Maar ik heb hem gevonden van de week, de afgelopen dagen. Het is nog steeds zo. Het is een dwaas, zegt deze vertaling, als iemand precies zegt wat hij denkt. Je kunt niet alles zeggen. Dat kan niet, dat kan nooit. Iemand zegt, ja, je moet me alles zeggen. Nou, dat weet ik niet, ik ben er helemaal niet zo zeker van. Als je daar dieper over nadenkt, dan denk je, nou, misschien zijn bepaalde dingen beter als ze niet gezegd worden. Maar dan. Omgang van God de Vader met de mensen die er dan zijn. En u en ik kunnen dit proeven. U kunt een samenkomst meemaken, misschien op dit moment, dat hoop ik, dat bid ik, dat u voelt, Heer is er.
En hij wil in mijn hart kijken. Hij wil me aanraken door zijn Heilige Geest. Dat doet hij altijd door zijn Heilige Geest. En hij wil ons echt aanspreken. Van, ik ben er. Fijn dat je er bent. 2 of 3. 20 of 30. Ik ben er. En ik wil mezelf aan jou openbaren. Johannes 14. Ik zal laten zien wie ik ben. Ik wil omgang hebben. Vertrouwelijke omgang hebben met je. Ik wil echt een hele bijzondere band met je beleven en ervaren. En weet je, daar schort het zo vaak aan. We zijn zo druk met wat er allemaal niet goed is en wat er veranderd moet worden. En we stikken van de veranderingen, maar we komen niet dichter bij de Heer Jezus. We komen alleen maar verder weg. We moeten terug. Gelukkig kwam er ooit een liedje in de bundel Opwekking terecht. Als de muziek vervaagt. Ik wil terug naar aanbidding. Ik wil terug naar het fijne, het eenvoudige begin van iets. En niet naar allerlei toeters en bellen daaromheen. God zal bij hen zijn. En zij zullen hem zien. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is een hele moeilijke tekst, omdat het alleen maar iets aangeeft wat er dan niet is. Dat is al moeilijk, hè? Je wilt graag weten wat er dan wel is, maar hier staat alleen maar wat er dan niet is. Namelijk geen tranen meer, geen dood meer, geen rouw, geen jammerklacht, geen moeite. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Die dingen zijn weg. Dus alles wat te maken heeft met zonde en als gevolg van de zonde is er moeite en sterven en dood. Dat is nou weg. Die eerste dingen zijn voorbij. En hij die op de troon zit, zegt, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Daar heb ik voor mezelf aan gedacht, van, deze woorden zijn niet mijn woorden, maar deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Schrijf! Of, ik schrijf dat niet, maar ik zeg het wel. Ik probeer het zo luid en zo duidelijk mogelijk te zeggen, het is geschied. En hij is die alfa, het begin. En hij is de omega, de grote O. Het begin en het einde. En wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Ja, toen ik daar zat, heb ik Jesaja 12 even opgezocht. Dat gaat over het 1000-jarige vrederijk. Maar zelfs dan al, vers 3, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Jesaja 12, vers 3. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Ze zullen drinken. De zee is er niet meer, maar die bronnen die zijn er nog steeds. De bron van het heil. En ik weet niet of u weet waar die rivieren, die bronnen ontspringen. In het boek Zacharia bijvoorbeeld, of in Jesaja. Maar die ontspringen allemaal in het huis van de Heer, bij het altaar. Daar komt het vandaan. De Heer zei in Exodus 20... Na de wetgeving, als het volk angstig is en bang is, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. En dan gaat de Heer iets zeggen over het altaar. De Heer heeft 1 plaats waar hij staat en zegent. Dat is het kruis van de Heer Jezus. En daarom zal de zegenstroom ook ontspringen in het huis van de Heer vanuit het altaar. Dat zal het opborrelen. En dat wordt een stroom tot aan je enkeltjes, tot aan je knieën, tot aan je lendenen. Dan kun je gaan zwemmen, dan kun je Tempelbeek bijvoorbeeld, Ezechiël 47. Maar ook het boek Zacharia spreekt daarvan de bronnen van het heil. En de lafhartigen en ongelovigen, daar ga ik het niet over hebben. Dat zijn dus al die mensen die niet geloofd hebben. Die hebben een hele grote mond, maar in feite zijn het lafhartigen. Het is laf van ze. Maar ze willen niet erkennen wie ze zelf zijn. Maar ook leugenaars. Iedereen die anders denkt, heeft de waarheid niet. En hun deel is in de poel van vuur. Maar wie overwint zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Een zoon en een dochter, zegt de 2e Korinthebrief. Dus niet alleen vrouwelijk of mannelijk, maar allebei. Een zoon en een dochter. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er nu in je om? Als je denkt aan die situatie die er zal zijn in de toekomst. De eeuwigheid begint. En dit ontrolt zich voor jouw oog. En dit zie je gebeuren. En dan ga je misschien zeggen, ik ga eerst maar zo'n potje aanbidden. Sorry dat ik het heel plat zeg. Ik wil u eerst bedanken, Heer. Ik wil u eerst zeggen dat u geweldig bent. Dat u groot bent. Dat u dat u zulke dingen bedacht hebt. Dat u zoveel genade aan mij betoond hebt. Dat is mijn lievelingslied, dat weet u. Ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Maar het is wel gebeurd. En daar dank ik hem voor. Daar prijs ik hem voor. Ik wil het wel elke dag zingen. Ik weet het niet, maar ik weet wel in wie ik geloofd heb. Dat weet ik. Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben er zeker van dat hij dat pand bewaart voor mij. Dat dit gaat komen. Jij en ik hebben een schitterende toekomst voor ons. Jij en ik zien de afloop van alle dingen. En al het gekrakeel van mensen over de meest subtiele of grove dingen. Soms dan loopt het je over je schoenen. Als ik dan weer... Nou, als de krant 2 dagen oud is, dus morgenochtend, dan heb je weer dat Den Haag weer vragen gaan stellen over de krant van zaterdag en over de krant van maandag. Ze hebben het weer gevonden, ze hebben weer een paar stukjes journaal gezien. Gaan ze, en ze moeten er wat aan doen. En ze doen net alsof zij het buskruis aan het uitvinden zijn. Eindelijk hebben ze een auto uitgevonden. Een wagen. Maar die was er al. Dat is de mens. Het is zo, zo doorzichtig. En op een bepaalde dag ga je zien dat alles om je heen zo doorzichtig is. En dat het gewoon onzin is. En maar praten. En maar schrijven. Beeldenvol journaal. Bladenvol. Conferentiezalen vol. Ze gaan deze maand weer verhuizen van Brussel naar Straatsburg. Kost weer enkele miljoenen. Hebben we allemaal ingecalculeerd. Hebben we al lang op bezuinigd. De oudjes zeggen hier, die heb ik al lang betaald. Die verhuizing. De komende verhuizing was al afgetrokken van mijn rekening. Nee, bij wijze van. Ik word me al dat gepraat over. Je wordt er moe van. Ik word er helemaal... Ik heb het een beetje gehad met deze dingen. En ik zou nu tegen ons allemaal, ook tegen mezelf willen zeggen, daardoor kijk nu eens naar de Heer Jezus. Kijk nu eens wat er met hem gaat gebeuren. Kijk nu eens wie hij is. Hij is het die in de troon is. Hij is het die bij de mensen gaat wonen. En hij is het die jou heeft opgezocht toen hij hier op aarde was. Toen de tent van God bij de mensen was, hebben die mensen die tent niet willen zien. Maar wie hem aangenomen hebben, heeft hij het macht of recht gegeven zich een kind van God te noemen, hun die in zijn naam geloven. Dat heb ik gedaan. Ik heb hem aangenomen. Ik ben een kind van God. Ik heb eeuwig leven. Dit is mijn voorland. Dit is de toekomst. Mijn toekomst. En ik verlang ernaar dat ik vanavond nog naar de Heer Jezus ga. Ze mogen alles hebben. Dat voelen we aan. Dan, je kunt me die prut van jou, ook al is het een hele mooie auto, niets. Maar je hebt hem. Heer Jezus, ik heb u gekregen. Ik heb u gevonden. En u bent mijn leven, Heer Jezus. U bent mijn blijdschap, Heer Jezus. U bent mijn bron van leven. U bent mijn verkwikking, Heer Jezus. U bent alles, alles voor mij. Heer Jezus, u bent het. En u bent de enige. Amen. Vader, ik wil u danken voor Openbaring 21, het eerste stukje. We willen u vragen of het mag beklijven in ons hart en een plek mag krijgen in ons denken en misschien ook in onze levens van morgen en overmorgen. Maar misschien wilt u ons morgen opnieuw vertellen wie u bent en wie de Heer Jezus is. De tent van God bij de mensen. In hem woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Salomo had het een beetje door. Toen hij de tempel bouwde, heeft hij gezegd: Heere God, u past niet eens in de hemel. Hoe zou u nou passen in dit gebouw? Maar in hem, een mens, uiterlijk, woonde de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. En hij woont in mij. Ik begrijp het niet. Maar ik wil het dankend en lofprijzend aanvaarden. Ik wil mijn hand erop leggen. En zeggen: dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw geweldige genade. Dank u wel dat u zo'n liefde voor ons had. Dat u mensen die verre van u waren dichterbij wilde brengen. En iedereen die hier zit en de Heer Jezus kent mag zeggen: ik heb deel aan deze erfenis. Dit is mijn voorland. Dit is wat er gaat gebeuren. Dit is mijn toekomst. Mensen zeggen het soms tegen elkaar: mijn volgende auto is sowieso, komt er een prachtige. Maar mijn volgende stap is de Heer Jezus, bij hem. Bij hem. En in glorie met hem alle dingen beërven. Dank u wel dat we elkaar mogen bemoedigen. Dat we hier vandaan mogen gaan met blijdschap in ons hart en met vrede En met een enorm stuk vooruitzicht, hoop. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort. Dank u wel voor alles. We prijzen uw naam. Amen.